kun je zo bewust bij jezelf blijven en vaststellen dat de drukte wegvalt. Die drukte die hier overdag zo is, dingen zien, dingen benoemen, dingen beoordelen, het denken wat daarop verder gaat. De stilte valt in. Wat gebeurt er? Intern kun je het je bewust blijven, ook wanneer dat proces van stilvallen verder doorgaat. Je kunt intern helder blijven, ook wanneer dat stilvallen verder doorgaat. Hoe ver gaat dat? Mag dat proces van stilvallen verder doorgaan? Terwijl het verder doorgaat, kun je er nog bewust daarvan blijven. Kan alles in stilte wegvallen, terwijl er nog dit zelf zijn bewustzijn is. Betekent ook dat niet alleen de vormen van de buitenwereld wegvallen, maar ook dat alles intern bij je wegvalt. Dat houdt in het besef een lichaam te hebben, een lichaam te zijn, een persoon te zijn met allerlei eigenschappen. Je gaat zitten, de stilte valt, die stilte gaat verder. Het is een eindeloze diepteontspanning. Kun je intern nog helder blijven? Jullie weten het allemaal, het zelf zijn is niet iets vreemds. Iedereen die kent het. Zelfs in de zuiverder vormen, wanneer al heel veel oppervlakkige vormen verdwenen zijn. Zelfs in die meer algemene, verdere kwaliteiten, wanneer de vormen zijn verdwenen. In principe, je hebt het zelf meegemaakt. Die blanco situatie die aan al die kwaliteiten en vormen vooraf gaat. Je maakt het regelmatig mee. Dat zijn de dingen waar ik dan ook steeds weer naar verwijs. Die diepe droomloze slaap. Die eventjes afwezig zijn gedurende de dag. Wanneer even die treinen van gedachten even stoppen, daartussen blanco staan. Je zit even te zitten en even is het denken weg. Even later pak je het weer op. Wanneer iemand je dan vraagt, hé, wat dacht je aan? Zeg je nergens aan. Wat was er? Niks. En je valt alles weer in de balk van de tijd, zeg je, oh, dat was maar gewoon 2 seconden. Nee, in die 2 seconden heb je een heel ander soort werkelijkheid die niet valt binnen het kader van de tijd. Je kunt het weer achteraf zo reconstrueren en het wordt voortdurend gedaan. Steeds wordt alles gereconstrueerd in die drie dimensies en in de tijd. Maar wanneer je gaat kijken naar de ervaring zelf, en dat is zo belangrijk, dan zie je dus dat dit soort blanco ervaringen helemaal niks met de tijd te maken hebben. Ik heb het laatst ook de vijfde dimensie genoemd. Er zit een heel andere dimensie. Waarin de tijd en de ruimte heel gek gaan doen. Wanneer je intern helder blijft, dan stel je het vast. Ook zo zit het. En ik kan wel weer terugkeren in de wereld waarin de tijd en de drie dimensies heersen. Maar dan heb ik het ook door wat er gebeurt. En vanuit dat herkennen van die blanco staat, die veel groter is, die veel stabieler is, is die wereld van tijd en ruimte dus alleen maar betrekkelijk. Betrekkelijk in tijd en ruimte. Ruimte en tijd zijn zelf betrekkelijk. Verlichting is een beetje een moeilijk begrip, ik gebruik het niet vaak, maar het heeft te maken met dat bewustzijn wat er altijd al is. Alleen je moet het je wel bewust zijn. In de meeste yogascholen dan wordt daar meditatief stapsgewijs naartoe gewerkt. En dan wordt het geconstrueerd ook weer in de tijd. Dat je inderdaad allerlei stappen onderneemt. Bijvoorbeeld achtvoudige pad van Patanjali. En dan al die samadhis nog een keer achter elkaar. Tot de totale blanco staat. Nirvikalpa samadhi. Nou ja goed, en dat is het. En even later kom je er weer uit. En het wordt gevat in het kader van de tijd. In het kader van de ruimte. In het kader van de psychologie. Nee, het is heel iets anders. Het is heel iets anders. Het heeft met die bewustwording te maken van datgene wat wel vooraf gaat aan het ontstaan van tijd en ruimte. Met alle vormen erin. Maar zelf daar niet aan is onderworpen. Het is er vrij van. En je herkent wanneer je daarin bewust kunt blijven dat dat iets is ook van jezelf, van het zelf zijn. Nou ja, het blijkt dat in de praktijk die combinatie ontzettend moeilijk is voor mensen. Vaak tenminste. Namelijk een uiterste ontspanning en loslaten en een uiterst helder bewustzijn. Een groot probleem ligt meestal op het punt ook van een verkeerd opvatten van dat type bewustzijn. Want wanneer je totaal ontspant, dan komt er een ander soort bewustzijn. Bewustzijn in het Westen wordt altijd gedefinieerd als gericht zijn op iets anders, zodat je dat leert kennen. Ik zie de lamp en ik ben me er bewust van. Dat bewustzijn is een kwaliteit van waarneming, zintuiglijke waarneming. In die zintuiglijke waarneming ben je gericht op de dingen, in het horen, in het zien, in het voelen, steeds die gerichtheid. Maar wanneer je ontspant, valt die gerichtheid weg. En dat is iets wat in de westerse psychologie en filosofie nooit herkend is, nooit geaccepteerd is. Terwijl in het oosten daar wel oog voor was. Hij zegt, nee, moet eens kijken, dat is juist een ontzettend waardevol type van bewustzijn. Je keert terug naar de oorsprong van je aandacht. De aandacht is gericht op iets. Waar vind je een nulpunt waarin het open is? Dat is in die oorsprong van je aandacht. Je keert terug. Dat gebeurt ook, hè, wanneer je gaat zitten en er komt stilte. De gerichtheid op andere mensen met wie je praat, met dingen die gebeuren hier in de zaal, die gerichtheid valt weg. Dan kan het denken nog, ja, van alles fantaseren, alles wat je gedaan hebt, alles wat je denkt te gaan doen, en allerlei oordelen, ja, dan gaat het op mentaal niveau of vergelijkbare wijze verder. Dan ben je mentaal gericht op iets anders. Nee, ook daar weer. Laat ook die gerichtheid, die mentale, psychische gerichtheid, maar terugkeren naar zijn oorsprong, dat ben je zelf.
De lichaam staat altijd in de weg.
Nee, wanneer je gaat zitten en je gaat je aandacht rustig in ontspanning terug laten komen.
Waar? In hart, achter ogen?
Maakt niet uit. Als je daar weer beelden van gaat maken, ja, dan zit je weer aan die beelden vast. Bijvoorbeeld, nou, ik moet het terughalen naar mijn hart.
Ja,
ja, nou, dan zit je met je hart.
Ja, maar het is zo moeilijk dat ondefinieerbare.
Nee, hou het ontzettend simpel. Je gaat zitten en zegt heerlijk ontspannen en verder niks.
Maar de aandacht terug.
Ja, maar goed, dat is dus wat je intern heel duidelijk kunt vaststellen wanneer je helder blijft. Dan is het werkelijk een gaan zitten en al die gerichtheden, die vallen weg.
Okay.
Je keert terug tot jezelf. En natuurlijk, als oefening, dan kun je best natuurlijk eerst zeggen, kijk, ik zit hier lichamelijk, ik voel me lichamelijk, dan ben ik zelf. In dat zelfgevoel keer ik terug. Dat kun je natuurlijk, als oefeningen kun je het allemaal best doen. Om een klein beetje meer gevoel te krijgen voor het zelf zijn. Heel concreet. Heel concreet. Want wanneer je dan werkelijk in dat zelf zijn gaat, dan krijg je dat. Dat alles openkomt, dat er niet meer die specifieke toegespitste aandacht is. Maar het moet wel verder doorgaan. Dus ook dat die psychische wereld, waar je altijd gericht bent op dingen en wanneer je dingen niet met een zintuiglijke waarneming oppikt, dan is het wel mentaal dat je bepaalde dingen herinnert, dingen voorstelt, al die representaties. Nee, het gaat terug. In de ontspanning gebeurt dat. Je stelt het vast. En hou dat zo simpel mogelijk. Nogmaals, je kunt het wel als oefening eens een keer gewoon specifiek doen. Bijvoorbeeld naar je hart of meer inderdaad naar je derde oog toe en zo. Om het allemaal wat meer te leren kennen. Maar principieel blijft het heel eenvoudig. Wanneer je terugkeert tot jezelf, dat is een hele diepe ontspanning. Wanneer je na een hele drukke dag terugkeert naar je huis, doet de voordeur open en zegt, nou, vanavond is er gelukkig helemaal niks. Nou kom ik meer tot mezelf. Dat staat ook wel in uw panchade, hoor. De timmerman keert na een drukke dag thuis naar huis toe en is daar bij zichzelf. Zo geldt dat voor het zelf zijn. Het gaat dus om een bewustzijn van die totaal ontspannen staat. Iedereen heeft dat hoor. Iedereen die heeft dat in zich. Structureel. Iedereen is toch zichzelf? Die niveaus waarin dat zelf bepaalde vormen heeft gekregen. In een zelfbeeld, een zelfopvatting, persoonlijke sociale identiteit, enzovoorts, enzovoorts. Dat zijn allemaal secundaire dingen. Je kunt het historisch teruggaan. Je kunt het meer structureel terugvinden. Maar het is duidelijk, wanneer je ver genoeg teruggaat, dan zit je dus in een gebied voorafgaande aan die vormen. Die complexen. Die trauma's. Wanneer er heel diepe trauma's zitten, zijn die natuurlijk ontzettend moeilijk los te laten. Maar meteen kun je al zeggen vanuit je eigen gevoel ervoor, wanneer het inderdaad zo'n dieptestructuur heeft dat zelf, er zit iets voorafgaande aan het diepste trauma wat er dan ook maar is. Er is iets eerder dat niet last heeft van het trauma. Als je daarmee contact kunt krijgen, is dat de basis waarop het trauma verdwijnt. En niet eerder, want wanneer je blijft wroeten als een persoon in dat verleden of in die moeilijke toestanden, schiet je niks meer op. Wanneer je bewust weer contact krijgt met of bewust wordt van je eigen zelf zijn, in die meer oorspronkelijke zin. Oh ja, hier is helemaal geen probleem. Ja, wanneer het open kan blijven en je bent je daar jezelf bewust, alle psychische problemen opgelost. Ja, zo hebben dus wat we normale mensen noemen ook allemaal zo'n complex. Een ik-complex. Waaraan allerlei minder mooie dingen hangen. Minder mooie gevoelens. Het punt is dus dat je inderdaad terugkeert naar het gebied voorafgaande aan die ego-vorming. En dat is dus ook heel iets gewoons, want wanneer je niet regelmatig terugkeert tot dat voorgebied, nou ja, dan word je de korte tijd overspannen en ben je rijp voor de psychiater. Waarom is het zo belangrijk dat mensen slapen? Ja, dat is dat ze toch regelmatig terugkeren naar die bron. En wanneer ze die slaap onthouden wordt, dan gaat het totaal mis. Waarom gaat het totaal mis met kleine aapjes die niet bij de moeder mogen? Precies dezelfde reden. Ze komen niet zo makkelijk weer terug. Regelmatig moet dat gewoon. Bij hele kleine kinderen is dat helemaal duidelijk. Ze komen niet zo gemakkelijk terug in die oorspronkelijkheid. Waar ze zich totaal kunnen ontspannen. Dus je kunt het wel formuleren als liefde krijgen of dat je de liefde onthouden wordt. Maar je moet wel beseffen waar het eigenlijk om gaat. Het gaat niet alleen maar om die liefde, nee, het gaat om het te kunnen terugkeren naar die oorspronkelijke staat. Dus welke yogavorm je ook hebt, elke yoga is gericht om je te laten terugkeren tot je oorspronkelijke staat. Dus Jnana Yoga, die in de Advaita Vedanta centraal staat, die zegt, laat er alsjeblieft ook inzicht bij komen, zodat die staat stabiel kan blijven.
Maar is dat niet weer yoga doen of mediteren of wat dan ook weer, wie doet dat? De persoonlijkheid.
Ja, maar we hebben het nu heel duidelijk over een situatie van terugkeren tot het gebied voorafgaande aan de persoonlijkheid. Natuurlijk, heel veel yoga blijft op het niveau van de persoon zitten. Zodat men zegt, nee hoor, ik doe yoga omdat ik het erg fijn vind.
Het moet toch herkenbaar zijn, ook op een andere manier? Of?
Nee, besef dat het gaat om, niet gaat om een psychologisch iets, een persoonlijk iets. Het gaat iets om een totaal andersoortige werkelijkheid. Ga niet alles weer terughalen en reconstrueren in de standaardruimte en tijd en de wereld van mensen. Het gaat om heel iets anders. Die standaardwereld is ontzettend betrekkelijk. Ik was vanmiddag bij een begrafenis van destijds heel belangrijke hoogleraar, professor. En die had ontzettend veel daar in de universiteit in de melk te brokkelen, in de maatschappij heel belangrijk, enzovoorts. Maar goed, die is oud geworden, afgetakeld en overleden. En er wordt gezegd, ja kijk, een periode is afgesloten. Ja, nou, een hele wereld is afgesloten. Die wereld is er niet meer. Ik heb het zo meegemaakt daar. Nou goed, dat zal iedereen langs vroeg of laat wel meemaken. Je hebt ergens een tijd lang gewerkt. En vroeg of laat ga je dan weg. En wanneer je eens een keer weer komt, zeg je, nou ja, dat is het niet meer. Je vindt er gewoon niks meer terug. En dat is continu zo. Dat geldt voor je hele leventje. Dat leventje ook, nou, wanneer je nog eens een keer, stel maar even voor, dat je gewoon na 10, 20 jaar nog eens een keer even zou kunnen terugkijken daar in diezelfde stad en dezelfde omgeving waar je hebt geleefd en gewerkt. Nou ja, is er nog iets van je over? Nou, denk maar niet hoor. Misschien dat nog een tijd lang bepaalde mensen aan je denken, maar dat wordt ook snel minder. Zie je hoe betrekkelijk alles is. De werkelijkheid die verandert steeds op vrij fundamentele wijze. Je hele leefwereld is iets zo betrekkelijks. Er is een geboorte, er is een dood, maar wat is dat eigenlijk? Hoe zit het met jezelf? Dat is de vraag. Dan zie je dus dat in dat zelf een diepte zit die voorafgaat aan die levenssituaties. En dan zie je ook hoe betrekkelijk die levenssituaties zijn. Honderd jaar geleden, nou, toen was niemand die hier zit, die was hier ergens in Nederland. Niemand. Hoe was het hier? Nou, dit was nog een papierfabriek. En nou zitten we hier. Nou ja, laat zeggen, over 50 jaar. We zullen er niet veel meer van de mensen die hier nog eens keer kunnen kijken. Zie je hoe betrekkelijk het is. En wanneer je ziet hoe sterk die ego's zich maken in de wereld. En die doen alsof dat de absolute werkelijkheid is. Met alle nare gevolgen van dien. Dat is de bron van het lijden. Maar je ziet dat die bron van het lijden dus totale beperkte perspectiviteit is. Van dat ego met al die conditionering die erin zit. Wanneer je een klein beetje ruimer en dieper bewust wordt, dan heb je door, oh ja, dit zelf zijn, het zijn, is oneindig veel groter dan dat wereldje. En juist door het zo als vergankelijk en betrekkelijk te zien, komt het helemaal vrij. Het ik denkt, ik moet vrijkomen in deze wereld, dus daar moet ik me laten gelden. En ik moet meer macht krijgen, en ik moet meer geld krijgen, en daardoor kom ik vrij. Wanneer je het een beetje uit een afstandje kunt bezien, dan zie je die absurditeit. Die basale vergissing maken alle mensen zo'n beetje. Maar daarom is het ook zo'n rommeltje in de wereld. Dus keer maar terug naar die oorsprong van je. Wanneer dat op een bewuste manier gebeurt, dan ga je heel snel door al die lagen heen. Als je helder bewust blijft, dan herken je dat. Oh ja, dat zit er ook nog. En dit zit er ook nog. En wanneer ik nog dieper ga, oh ja, nog meer loslaten. Blijkbaar hield ik dat ook nog allemaal vast. Nee, nog dieper loslaten. Nee, de vormen verdwijnen. Kwaliteiten die worden universeel. En die worden lichter. Gaan oplossen. Terwijl ik dit zelf zijn aanwezig blijft. Natuurlijk, het is hetzelfde zelf zijn als in die beperkte vorm van een ego. Hetzelfde zelf zijn. Wat is het verschil tussen het zelf zijn van het ego en het verlichte zelf zijn? Dat beperkte zelf zijn zich beperkt denkt. Verder niet. En omdat het zo op fundamenteel niveau dat zit te bedenken, is dat voor het ego de grootste waarheid. Omdat het de grootste waarheid is, is het niet alleen een opvatting, nee, het is een magische constructie van de hele werkelijkheid. Een magische constructie. Maya. Dus je zult nogal diep moeten gaan, wil je dat doorzien. Je moet namelijk door die lagen van die Maya-constructie heen. Naar een gebied dat daaraan vooraf gaat. Je ziet hoe diep dat ligt. Het is niet alleen eventjes een kwestie van concepten die je kwijt moet of zo. Dat is veel te simpel gedacht, veel te simplistisch. Zo werkt dat niet. Was het maar zo simpel dat je even anders kunt denken, dat je even wat concepten gewoon eventjes eruit kunt halen en zegt, nou ja, ik haal even wat andere concepten. Oh ja, nee, natuurlijk, hetzelfde is oneindig. Ah, uitstekend, begrepen, klaar. Nee, je ziet hoe diep die constructie wel niet zit. Dat zit heel diep gevoelsmatig in je. Historisch, ja, dan moet je terug tot, nou ja, laat me zeggen, je geboorte. Misschien wel terug tot je conceptie. Wie was je voordat je geboren was? Dan zeg je, ja, nou, dat is een mooie koan. Nee, het slaat ergens op. Ja, het is een vraag zonder antwoord. Maar het slaat wel ergens op. Je zult je dus bewust moeten zijn van je gezicht voordat je geboren was. Letterlijk. Hoe was je daar? Dus het is eigenlijk, die koan is een ontzettend concrete vraag. Je zult dat dus zelf moeten herkennen op een hele actuele en heldere wijze. Wanneer zegt het niets, dan...
Hoe komt het?
Zegt de zenleraar, ga nog maar een jaartje zitten. De ontspanning gaat steeds verder door. Bewustzijn wordt steeds helderder. Mentaal is het ook best te begrijpen, want wanneer je erg druk bent en je zegt, nou nee, oké, gespannen, hè? Altijd maar gespannen, met dingen bezig zijn. Nou, moet je kijken, hoe helder is dat bewustzijn dan? Nee, door te ontspannen wordt het bewustzijn helder. Alleen het ego, dat wil altijd grip houden op alles. Die zegt, daar kan ik niks mee. En dan stopt het proces. Nee, het zal heel eenvoudig moeten worden. Heel eenvoudig. Net zoals die baby of het hele jonge kind dat je vroeger was, weer heel makkelijk terugging tot die oorsprong wanneer het opgenomen werd in de armen van de moeder. Verschil tussen toen en nu, dat je hetzelfde nu kunt doen met intern bewustzijn. Dat kind was niet helder genoeg, want die liep met ogen open in de vuik van de ouders. Ik voor hem. Nou, ben je oud en wijs genoeg om te zeggen, oké, ik ga het dan zo doen, maar dan blijf ik helder en ik ga niet in die vuik lopen. Heel simpel. Ze kunnen me vertellen wat ze willen. Jantje, Antje, Pietje, jij? Nou, wanneer ze dat doen, dan reageer ik niet. Nee, herken ook dus in sociale omgang met andere mensen hoezeer steeds weer die ego, een persoonlijke identiteit, versterkt wordt. Die krachten, die zul je wel moeten leren kennen, want wanneer je daarin niet helder blijft, krijg je hetzelfde als, nou ja, zoals vroeger gegaan is. Wanneer mensen je naam roepen, dan is er altijd even een reactie. Ik, ja. Ik. Als persoon geef dan een reactie. Dat automatisme van stimulus en respons moet je doorhebben. Die conditionering moet je doorhebben. Want het is een conditionering met een automatische respons, aangeleerd. Het is geen natuurlijke respons. Het is een aangeleerde conditionering. We hebben hier geen ashram. Maar een hele goede methode, dat was ook weer van zo'n zenleraar. Die dan ook dat zwaardvechten deed. En er kwamen natuurlijk ook allerlei van die jongens op af van, oh, ik wil ook wel goed leren zwaardvechten enzovoort. Nou, hij stuurde ze allemaal weg, maar eentje en je liet die gaan. Nou, nee, die was heel, ging, zou er helemaal gaan. Maar eerste maand niks hoor, niks ging leren. Tweede maand niks, het ging een hele jaar door. Wat krijg ik nou op zwart les? Ja, wacht maar even. Nou, na een jaartje of zo. Moest hij weer hout sprokkelen enzovoorts. Nou ja, dat kreeg hij daar met een houten zwaard en kletste tegen zich aan. Van thuis en ging slapen. En ik kreeg weer een hele huis met houten zwaard op. En dat ging me door. Dat ging me door. Op de meest onverwachte momenten.
Ik kreeg dan een klap met een
zwaard. Met een houten zwaard. Ram. Mm. En dat op alle mogelijke en onmogelijke momenten. En dat ging me door. Wat gebeurde er met die jongen? Die kreeg ogen in zijn achterhoofd. Dat wil je wel. Eerst natuurlijk de reactie van, nou ja, dit is zo, dus ik moet me steeds teweerstellen. Ook weer zo'n geconditioneerde reflex. Maar ja, dat hielp niet, want hij kreeg dan toch weer een klap te verduren. Langzamerhand leerde hij dus, zonder dat hij officieel les kreeg, van nee, ik moet allereerst helder blijven, Ten tweede moet ik totaal ontspannen zijn, want ik moet niet een geconditioneerde reflex hebben van ik ga er tegenin, want dan krijgt hij nog meer op zijn dak. Nee, ik moet zo totaal ontspannen zijn dat ik gewoon kan wegglijden van die aanval. Als water. Een doorbreken allereerst van situatie van onbewustheid. Ten tweede van een geconditioneerde reflex. Ik ga er tegenin. Bij dat harte benadering zal wel die bewustwording moeten komen. Dat betekent dat je ogen in je achterhoofd hebt, dat je een alzijdig bewustzijn hebt. Continu. Want ook wanneer je slaapt. Dat is ook altijd een klacht hoor, van mensen in een bepaalde periode. Van ja, nee, overdag lukt het me nou aardig. Maar dan ga ik slapen en dan komen toch weer dromen enzovoorts. En 's ochtends moet ik weer overnieuw beginnen. Ja, want dan is er te veel onbewustheid in de slaap. En dan herstellen de oude gewoontepatronen zich. Die helderheid van bewustzijn moet continu extreem hoog zijn. Omdat die stimuli van, laat maar zeggen, de aanval, of van, hey, er is iets wat zich als interessant aandient, of iemand roept je naam, dat moet je toch ontzettend helder zijn. Wil je niet vervallen in een standaard reactie. Ten tweede dus zal inderdaad die standaardreactie doorbroken moeten worden. Ja, daarvoor is die grote helderheid, maar je zult ook moeten zien hoe het werkt. En gewoon moeten ervaren, hé, er is ook weer iets anders mogelijk. Dat is dus die bewuste herkenning wat je altijd al was voorafgaande aan de vroegste conditionering. En het gaat diep hoor, dat gaat diep. Je komt op steeds diepere niveaus. Je zult op een gegeven ogenblik herkennen dat zelfs die eerste binnengaan in die wereld. Dus laat me zeggen, de eerste stappen van incarnatie. Dat het een traumatische kant heeft. Waarom? Omdat het toch plaatsvindt vanuit een eindeloze non-dualiteit. Van vrijheid.
Dus je hebt grote kansen dat als je aardig bewust reïncarneert, dat je zo uit die zee van liefde komt en dat je denkt, ho, dit gaan we niet nog een keer doen, dat je halverwege blijft hangen en dat je niet incarneert. Ook niet verlichten.
Er zijn alle mogelijkheden. Maar je ziet natuurlijk wel bij de een dat die veel meer geïncarneerd zijn dan anderen. Dan zeg je, nou ja goed, je hoeft ook niet helemaal zo'n leer te maken hoor, van incarnatie en zo. Alleen, het is wel een woord wat ergens op slaat. Namelijk op een bepaalde type van ervaring. En bijvoorbeeld dat je ziet dat de een veel meer één is met zijn lichaam dan een ander die inderdaad toch meer blijft in die iets ruimere, meer oorspronkelijke sfeer. Die verschillen die zie je. En misschien herken je dat bij jezelf ook. En dan is de ene periode ook wat meer dan de andere periode enzovoorts. Dus dat zijn dingen die je in de eigen ervaring herkent. Zeg je niet? Uitstekend. Het is goed om dat allemaal te doorzien. Blijkbaar zijn die mogelijkheden er. En wanneer ik terugkeer, dan is er ook in de eigen ervaring iets ervan te herkennen. En wat betekent het dan? Dat je dat oorspronkelijke weer gaat herkennen. Zeg je, ja, dat is inderdaad de moeite waard. Ook al gaat het leven door, met plaatselijke conditionering en al. Want dat oorspronkelijke, dat omvat alles. Dat is de oorsprong van alles. Dus het andere is zo betrekkelijk. Daar hoef ik me eigenlijk helemaal niet meer druk over te maken. Ook al gaat het leven door. Nee, goed, het is wel erg belangrijk hoor, dat je dit gaat zien, waar ik het nou over heb. Laat me zeggen, die lijn van die vijfde dimensie, waarin het inderdaad gaat om een meer gaan incarneren en gaan in die wereld van ruimte en tijd, of juist weer terugkeren waar het ontzettend onbelangrijk wordt, betrekkelijk wordt, en ook kan wegvallen. Dat die dieptedimensie er wel degelijk is en dat dat niet samenvalt met de werkelijkheid van de 3 plus 1 dimensie van ruimte en tijd. Het valt er niet meer samen. En als je ziet dat het niet meer samenvalt, dan is er ook een stuk vrijheid ten opzichte van die wereld. Als je denkt dat dat de hele wereld is, van ruimte en tijd, de ruimte en daarin de materie, die ook ruimte inneemt en dergelijke, ja, nou ja, dan is dat de werkelijkheid. En wanneer je ziet, ja, de hele filosofie en ook theologie trouwens van de 20e eeuw, dat was, ja, je moet er maar mee klaar zien te komen. Je bent nou eenmaal eindig en dan moet je maar accepteren en maak er maar wat van. Klein beetje meer terugkeert tot jezelf, dan ervaar je dat het zelfzijn, bewustzijn ontzettend veel ruimer is, niet binnenin de standaard werkelijkheid, nee, een heel andere dimensie die veel groter is dan die kosmos. Astronomen die zeggen ook van dat het heelal dat dijt uit. En hoeveel miljard jaar geleden? Ik weet het niet precies, 24 miljard? 14. Geleden was er de Big Bang. Wat was er voor? Kunnen we niks over zeggen. Na misschien nog eens een keer 14 miljard jaar, dan gaat het heelal weer krimpen. Dat is ook al berekend. Waar gaat het weer naartoe? Nou ja, naar dat oerpunt weer terug. Wat blijft er over? En ik zou zeggen. Het is het heelal. Wat is dan, en dat is ook met een bepaalde afmeting. Wat is er buiten de grenzen van het heelal? Ik heb er niks over zeggen. Dat is nou juist het punt. Je kunt daar terugkerend in jezelf wel degelijk een interne herkenning van hebben. In die zin een weten, een kennen. Je blijft jezelf, ook al zou je het hele al weer terugkeren naar dat oerpunt. Natuurlijk, alles wat in dat heelal hoorde, van lichaam en geest, natuurlijk gaat het verdwijnen. Aan het eind van je leven verdwijnt dat. Je zit met jezelf. Het gaat toch op in iets veel groters. Je kunt daar bewust van blijven. Die dimensie kun je openlaten, ook als zelfruimte. Nou, als dat duidelijk is, dan hoeven we verder ook niet te praten. Dan is elk woord ook te veel. Zijn er nog vragen?
Ja, nou, je had het, zei net over slaap. Als je dus steeds meer bewust wordt van alles, dus even laat gaan, dan werkt dat door in je slaap, zeg je.
Ja, op een gegeven moment gaat het doorwerken.
Kan je daar iets van merken als je dus weer ontwaakt?
Ja, misschien heb je wel eens een keer gehad dat je eigenlijk helemaal niet zo slaperig was toen je vakantie had. En je gaat overdag toch even heerlijk lang uit liggen. En of bijvoorbeeld ja, lekker buiten even lang uit liggen. Maar nee, joh. En er is toch iets van droomloze slaap. En wanneer weer het actuele bewustzijn terugkeert, dan heb je er wel degelijk weet van. In die trant. Het heeft geen inhoud. Dus je moet ook niet naar inhoud zoeken. Dus zeggen, nee hoor, daar ben ik totaal niet van niks bewust. Nee, natuurlijk ben je van niks bewust. Maar je bent letterlijk van niks bewust, wanneer het goed is.
Zelf. Ja, steeds terug naar jezelf, maar dat lichamelijke, hè, dat is steeds, ondanks dat ik als concept weet dat wij niet de lichaam zijn, dan de jezelf, dat is dan onbepaalde iets, hè, waar ik dus, dat niet iets, waar
ik... Wel, maar ik heb je al een keer de raad gegeven, keer terug allereerst naar dat lichamelijke gevoel van zelf zijn. Dat is concreet.
Dat heb ik gedaan, naar de hart.
Oké, okay. Nou, wanneer je daar werkelijk in bent, kan er eerst nog een beetje een bepaald beeld zijn van je lichaam. Een gevoelsmatig beeld van je lichaam. Maar wanneer je daar bent, en je stelt heel duidelijk vast, nu ben ik heerlijk bij mezelf. En je gaat nog wat meer naar dat centrum toe van jezelf. dan gaan die vormen, die gevoelsmatige vormen, die er eerst nog waren, ook verdwijnen. Maar je moet datzelfde proces dus wel doorzetten.
En is het mogelijk naar jezelf gaan buiten de lichaam?
Dat is ook mogelijk, bijvoorbeeld dat je doet vanuit de waarnemingspositie. Dat je een beetje zo bijvoorbeeld een eindje achter je omhoog daar in de lucht gaat zitten. En ik zeg, oh ja, ik zie mezelf op mijn achterhoofd.
Dit eigenlijk aan die overal.
Ja, of aan de zijkant.
Ja.
Je gaat zo in de tuin staan en dan ga je door het raam kijken.
Ja, want als geen binnen buiten is, ja, dan het lichamelijk is een beetje verwarrend. Hè?
Ja, maar laat het niet verwarrend zijn. Voor zover het zich toont, toont het zich. Maar je gaat steeds verder afvragen, hey, hoe zit het hier met mezelf? Dus dat betekent eerst in deze beweging dat je vaststelt dat je niet in het lichaam zit.
Een intuïtief gevoel?
Nee, wanneer je daar hangt of zo, dan zit je daar.
Okay.
Ja, en daar moet je dus opnieuw bewust van worden.
Want jezelf is dan overal. Hè?
Maar dan is het toch een duidelijke ervaring.
Dus je kan innemen een plaats waar je wil.
Ja, dat kan. En dan elke keer wanneer er weer een notie opkomt, ja, ik zit toch in het lichaam. Dan moet je dan zeggen, nee, ik ervaar me als universeel iets. Ik kan overal ergens een standpunt innemen. Ik kan het ook loslaten, dan is er een universeel zelf zijn. Dus dan moet je niet luisteren naar zo'n stemmetje dat weer zegt van, ja, kijk eens, je hebt toch ook nog een materieel lichaam en daar zit ik in. Zeg je, ja, dat kan allemaal wel, wanneer ik daarin geloof en zo, dan ervaar ik het ook zo.
Ja, maar kijken en zien, dat komt, ja, ook als weet ik dat ik niet kijk voor mijn ogen, als gewone zien, maar alles dan,
ja.
Dan is dat moeilijk om dat omzeilen, dat kijken zelf.
Wanneer je blijft bij je werkelijke, eigen, actuele ervaring, dan is het allemaal duidelijk dat dat zien, dat kan wat met de ogen te maken hebben, maar het is er niet afhankelijk van.
Ook niet van de
nee,
ogen?
Niks.
Het is gewoon zien is overal en ergens.
Want je kunt toch gewoon, weet ik wat, in Vladivostok zitten en zeggen, oh nou, ik ga daar gewoon kijken naar die kust en zo. En dan zit je daar. Ja, en dat is een concrete ervaring. En die moet je niet verpsychologiseren, dat je zegt, nee, ik zit toch eigenlijk wel, dat is de werkelijkheid, in het materiële lichaam. En dan ga ik ergens iets voorstellen, en dan ga ik me ook voorstellen dat ik ergens anders ben. En even later, dan ga ik weer voorstellen dat ik weer ergens anders ben. Dus dan is het gewoon een psychologie van de lichaam, materieel lichamelijke persoon. Maar je ziet, dat is ook weer een constructie. Achteraf. Wanneer je in een droomwereld zit, nou dan is het toch een droomwerkelijkheid. In de droomwerkelijkheid is dat de werkelijkheid. Zo heb je 1001 soorten werkelijkheid. En die moet je ook als werkelijkheid accepteren voor zover je dat als werkelijkheid ervaart. Zo ligt dat nou blijkbaar. Nou, alleen al dat, hè, dan zie je gewoon dat de standaardwerkelijkheid van die drie dimensies en materie erin en het lichaam erin en ik erin, dat het natuurlijk ook maar één van de ontelbare mogelijkheden is. Dus dan wordt het al gerelativeerd. Je moet realistisch zijn. Ja. Maar dan moet je echt realistisch zijn. Nou, dan moet je echt als werkelijkheid nemen wat zich als werkelijkheid voor jou aandient. Nou, dan zie je dat het steeds verschillend is. Dan zeg je, oké, er is dus een hele pure vorm werkelijkheid. Er zijn talloze soorten werkelijkheden. En de psychologen, nou, die leven in een andere werkelijkheid dan de neurologen. Ja, het is nog helemaal zo.
Ja.
En wat er op neurologisch gebied gezegd wordt, dan zeg je, ja, en vanuit dat standpunt, ja, nou, hij kan moeilijk iets anders zeggen. Maar ik zie wel dat, dat het standpunt en het wereldje van hem ontzettend beperkt is.
Dus inhoud.
Dus ik kan me nog meer vertellen. Nee, maar dat, hè, dat alleen al. Dat je de standaard constructie van werkelijkheid doorbreekt. En dat doe je vanuit een ander standpunt. Waarom wordt de werkelijkheid van de droomwereld gerelativeerd? Omdat je wanneer je wakker bent een heel ander standpunt hebt en een heel andere werkelijkheid hebt. En dan zeg je, ja, het was maar een droom.
Je kunt de constructie eigenlijk zien pas als in een afstand van jezelf. Wanneer,
wanneer je een ander wanneer je een ander standpunt hebt. En dan zeg je, nou, ik heb een hoger standpunt wanneer ik meer zie. Dan zie ik het oude wel, maar ik zie dat dat ergens beperkt is. De droomwereld is er wel. Maar ja, ik zie dat gewoon dat dat een heel beperkt iets is. En mijn nieuwe waakwerkelijkheid is veel groter. Dus daarom is de droomwerkelijkheid betrekkelijk.
Het is een gegeven dichterbij dan je adem en alles. Dus je hebt neigingen, dat zoeken, dus steeds.
Ja, en wanneer je nog meer verder terugkeert naar jezelf, dan is het ook duidelijk dat die waakwerkelijkheid van dat fysieke lichaam enzovoorts, dat ook allemaal wat betrekkelijk is. En dat is blijkbaar ook weer een hoger standpunt, omdat er veel meer zichtbaar wordt. Droomwereld wordt zichtbaar, waakwereld wordt zichtbaar, allerlei soorten waakwerelden worden zichtbaar. Maar ook dus in hun betrekkelijkheid, in hun begrensdheid.